U heeft nu een bankier gehoord en een, van de centrale bank en een politicus. De vroegere chef van de RVD, Gijs van der Wiel, de heer Kok nog wel bekend, heeft mij ooit dat verschil uitgelegd tussen die twee. Van der Wiel zei dat was toen tijdens een formatie en de volgende dag zou, ik meen, president-directeur Duisenberg op bezoek komen bij de formateur of de informateur. En Gijs zei met zijn brommerige stem, daar moesten we ons niet te veel van voorstellen, want het ging die jongens alleen maar om de harde munt. Gijs zei van ja, je moet je zo zien, als we in Europa bij elkaar zitten, dan is de vraag wie heeft de hardste valuta en wie de hardste valuta heeft, is de bolleboos. Aldus Gijs van der Wiel. Een politicus moet natuurlijk rekening houden met meer ballen in de lucht en ook het, vooral het draagvlak waarover de heer Kok zojuist heeft gesproken. In een democratie. En dat kan de nodige spanningen opleveren. Zeker ook in het geval van Europa, omdat iemand als Heldering, die vorige week afscheid heeft genomen als Nestor onder de kolonisten, heeft geschreven dat de democratie natiegebonden is en dus een slagvaardigheid in Europa in de weg staat. Nou, om even deze spanningen zo weer te geven, zou ik om het debat te beginnen aan de heer Saas willen vragen of zijn zware klemtoon op de soliditeit van de euro niet leidt tot een inflexibiliteit die een economisch herstel, vooral bij de landen in het zuiden, in de weg staat. Paul Krugman, de columnist van de New York Times, schreef eergisteren, meen ik nog, dat het vergeleek het die begrotingsdiscipline, het straffe bezuinigingsbeleid, met het vasthouden aan de gouden standaard in de jaren 30. En hij zei, Europa is op weg economisch zelfmoord te plegen. Dus ik zou graag aan u willen vragen daarop, of u daarop wilt reageren. En misschien ook aan de heer Kok.
Het lijkt me duidelijk dat het veel beter zou zijn geweest als de maatregelen die nodig zijn om de overheidsfinanciën te herstellen, als die in een andere conjunctuurfase zouden zijn genomen dan in deze. Het probleem is, de ervaring leert dat dat erg moeilijk is. De noodzaak, de dwang daartoe ontbreekt. Met name ook de dwang vanuit de markt. Die komt pas in de slechte tijden als de onevenwichtigheden bloot komen te liggen. En het komt er eigenlijk op neer. In goede tijden doe je het niet. Omdat de noodzaak dan niet wordt gevoeld. In slechte tijden zijn er sterke argumenten om het niet te doen vanwege de conjunctuur. En als je het niet doet in goede tijden en niet doet in slechte tijden, andere tijden zijn er niet.
Heer Kok?
Ja, dus sprekend over de huidige situatie in Europa. Met alle respect voor alle columnisten die daarover geschreven hebben of nu schrijven. Ik denk dat er voor een strak en volgehouden bezuinigingsbeleid geen alternatief is. Het alternatief bestaat niet uit afzien daarvan. De vraag is natuurlijk hoe je bezuinigt. Er vinden ook in Nederland volop discussies over plaats. Binnenkort ook weer in het openbaar en plenair neem ik aan. Hoe je bezuinigt, dus niet alleen besparingen, maar ook hervormingen. Eigenlijk ook de noodzaak van meer vitaliteit in de economie te brengen, te verbinden met het op orde brengen van de staatshuishouding. Die besparingen zijn nodig. Alleen de situatie waar we nu in zijn komen te verkeren, is er een waarbij, denk ik, enige vorm van geven en nemen tussen de verschillende vleugels van Europa noodzakelijk is. Duitsland heeft groot gelijk. En Nederland heeft altijd de zijde van Duitsland gekozen in dat opzicht. En dat heeft ons geen windeieren gebracht. Met het strakke pleidooi voor soliditeit, discipline en stabiliteit. Maar de situatie is zoals ze nu is. En Duitsland is ook zozeer met niet alleen de rest van de wereld, maar ook de rest van Europa verklonken. Duitsland is ook zozeer overtuigd van de noodzaak om van het Europese project, ondanks de moeilijke omstandigheden van dit moment, een succes te maken, dat het Duitsland ook wat waard moet zijn om rekening te houden met verlangens, ideeën, voorstellen die van andere zijden worden gepresenteerd. En als we nu terugkijken op de gang van zaken in bijvoorbeeld de laatste 2 jaar, de verhoudingen tussen Parijs en Berlijn, die toch in belangrijke mate de toon zetten voor datgene wat vervolgens in Europees verband kan worden beslist. En ik ben daar gelukkig mee dat dat gebeurt. Het is natuurlijk niet ideaal. Het zou mooier zijn als we in het Europese raamwerk een soort stelsel zouden hebben waarbij de toon niet zozeer zou worden gezet door 2 lidstaten. Maar het is nu eenmaal het geval. Dus dan kunnen ze het maar beter eens zijn dan dat ze ruzie hebben met elkaar. Ook daarin zie je dus met enige regelmaat dat er concessies moeten worden gedaan door de Fransen aan de Duitsers, maar soms ook door de Duitsers aan de Fransen. En ik heb de hoop, ik probeerde dat ook te verwoorden zojuist, dat uitslag van de Franse verkiezingen daar ook niet echt verandering in zal brengen. Maar het kan niet zo zijn dat al het water van de rivieren in Europa alleen maar in de richting van Duitsland stroomt en niet ook eens een keer andersom. Dus er zal wel enige souplesse van Duitse zijde, denk ik, nodig zijn. Maar niet ten aanzien van die harde noodzaak om overheidsfinanciën die volledig uit hun balans zijn geraakt, om die weer op orde te brengen. Daar kun je echt niet verwachten dat je alleen maar met groei of groeistimulering tot een oplossing komt. Daar zullen ook strakke bezuinigingen en waar het kan gepaard met hervormingen onvermijdelijk zijn.
Dank u wel. Nou ja, ik vroeg het ook hierom omdat u komt uit een politieke traditie die altijd veel op heeft gehad met de denkbeelden van Keynes. Expansief begrotingsbeleid in tijden van teruglopende conjunctuur. U zegt nochtans, dat kan in deze omstandigheden niet.
Nou ja, ik weet het Keynes of geen Keynes, je moet een goed huisvader zijn. Je moet een goed huisvader zijn en we weten allemaal dat de toekomst niet makkelijker wordt. De toekomst wordt niet makkelijker om externe redenen. Europa heeft natuurlijk te maken met opkomende krachten buiten Europa die terecht een groter deel van de mondiale koek opeisen. En daar zullen we ons natuurlijk ook een positie tegenover moeten bepalen. Niet protectionistisch, maar wel kansengrijpend en ook onderdelen dus ons aanpassend aan nieuwe realiteiten. En tegelijkertijd hebben we met de nieuwe demografische verhoudingen te maken. En dat is allemaal geen verrassing. Ik bedoel, dat weten we al jaren. We hebben er lang over gedaan om daar de consequenties aan te verbinden. En soms gebeurt dat nog maar met mate. Soms gebeurt het nog veel te schoorvoetend. En lopen we nog te zeer achter de feiten aan. En je kunt toch, naar de mate waarin we langer zouden wachten orde op zaken te stellen in al die Europese landen die overheidsfinanciën uit het lood hebben zien slaan. We zullen daar later nog een veel hogere prijs voor moeten betalen. En de zwakkeren onder ons zullen daar extra zwaar voor moeten boeten. Dus het is een kwestie van nou doorbijten.
Duidelijk, ja. Gaat u gang.
Iets wat misschien nog niet duidelijk genoeg uit deze discussie naar voren komt, dat is wat ik zie als een structureel meningsverschil dat dwars door de monetaire unie loopt. Iedereen zal het erover eens zijn aan beide kanten dat overheidsfinanciën hersteld moeten worden in evenwicht. De vraag is, hoe verdeel je de aanpassingslasten? En daar is een structureel verschil tussen Duitsland op langere termijn bezien enerzijds en wat ik nou maar noem de zuidelijke landen anderzijds. De zuidelijke landen, Frankrijk, maar ook Engeland overigens, wat er niet bij zit, die zullen geneigd zijn om te zeggen, kijk naar de overschotten op lopende rekening van een land als Duitsland tegenover de tekorten elders. Natuurlijk, de tekortlanden moeten die tekorten wegwerken door een bezuinigingsbeleid. Maar die landen met overschotten moeten ook iets doen. Die moeten door expansief beleid hun overschotten aanpakken. En op die manier moet je naar evenwicht komen. Dat is hun visie. De Duitsers hebben een andere visie. De Duitsers zeggen, nee, we hebben een aantal regels afgesproken. En ook al hebben wij, Duitsers, overschotten op lopende rekening, die zijn we niet bereid weg te werken met maatregelen op laten lopen verder van overheidstekorten. Die inflatie zouden kunnen veroorzaken. Dat is niet afgesproken, dat doen we niet. En dan gaat het me niet erom wie gelijk heeft. Het gaat me erom dat dit een afspraak is waarop die gemeenschappelijke munt is gebaseerd. En als je het niet eens bent over het nakomen van die afspraken, dan heb je een probleem met die gemeenschappelijke munt. En daar zitten we, denk ik, in. En dat is, lijkt mij, een punt dat eigenlijk toch onvoldoende wordt onderkend.
Dank u wel. Ik ga naar de zaal. Iemand achterin. De kaarten zijn gelegd, dus het zijn duidelijk. Dus we kunnen een goed debat hebben.
Leon Willems, Financiële Dagblad. Meneer Kok, u zei daarnet, Duitsland moet souplesse tonen. Wat moet Duitsland precies doen? Op welk terrein moet het souplesse tonen?
Ik zou me kunnen voorstellen, er is nu een hele discussie gaande over de vraag of ECB wel of niet zijn geldverruimend beleid, monetair verruimend beleid moet voortzetten. De heer Saas sprak er ook over in zijn interventie en dat was wel duidelijk dat hij zegt eigenlijk tot hier en niet verder. Want wat er tot nu toe gebeurd is, had in feite al niet gemoeten of niet gemogen. Het was in ieder geval in strijd met het verdrag. Ik denk daar een slag anders over. Het is zonder meer in strijd geweest met het mandaat van de ECB. Maar ik denk, als ik terugkijk naar de afgelopen maanden, dat we veel ernstiger in de problemen zouden zijn terechtgekomen als er ook niet enige souplesse vanuit de ECB was betracht. De vraag is vervolgens weer hoe er dan ook in het algemeen, in de politiek, ook met de resultaten van die interventies van de ECB wordt omgegaan. Ik vind ook dat er te weinig, zoals ik dat in mijn inleiding heb gezegd, te weinig eigenlijk ook verbindingen worden gelegd tussen de bijdrage die de ECB moet leveren en de voortgang die nationaal en internationaal mogelijk nodig is om vooruitgang te boeken. Want als je alleen maar incasseert de tijdelijke bijdrage die een geldverruimende politiek van de ECB levert en verder doe je niks en je zegt dan voorlopig, nou kijk eens, we gaan toch geleidelijk aan met die rust in de eurozone weer wat beter, meer de goede kant op. Dan ben je alleen maar aan de tijd kopen zonder dat je die tijd die in die tijd op dat moment wordt gecreëerd ook actief en productief benut voor verdergaande structurele verbeteringen. Maar ervan uitgaande dat dat besef dat die structurele verbeteringen parallel aan ECB-acties nodig zijn, vind ik. Ik denk dat daar dus een licht verschil van mening is met de heer Saas, misschien wel meer dan licht. Ik denk dat, dat Duitsland er verstandig aan zou doen zich niet te massief te verzetten tegen voortgaande ondersteuningsoperaties vanuit de ECB. Allemaal met mate, allemaal geconditioneerd, allemaal onder de vooronderstelling dat er dan ook inderdaad een politieke daad wordt verricht in de vorm van structurele versterkingen die nodig zijn. Maar ik denk als de ECB een te harde lijn zou volgen en zou zeggen we doen die kraan van monetaire ondersteuning dicht, dat de problemen eerder zouden verergeren op de kortere termijn dan dat ze zouden verlichten. En daar is de Duitse meningsvorming denk ik cruciaal bij. En er kunnen kleinere landen die nog steeds in een enigszins vergelijkbare positie als Duitsland verkeren. Ik zeg het nu voorzichtig, want Nederland is natuurlijk met ernstiger problemen al geconfronteerd dan Duitsland kent. Maar daar kan nog wel op een enigszins geloofwaardige manier af en toe een klein signaal in de richting van Berlijn plaatsvinden, wat misschien helpt.
Ik blijf nog even achter in de zaal. Ja, mevrouw.
Goedendag, mijn naam is Sheila Sittalsing. Ik heb ook een vraag aan de heer Kok. U benadrukte het belang van de Frans-Duitse as. Ja. Ik vroeg me af hoe u aankijkt tegen een potentiële verkiezingsoverwinning van de heer Hollande, die al gezegd heeft dat hij het pact eventueel de moeizaam tot stand gekomen afspraken al wil gaan heronderhandelen.
Ik verwacht ik kan ook helemaal niks met zekerheid zeggen, maar ik verwacht dat een nieuwe Franse president, wie het ook zal zijn, dus ook als dat de heer Hollande zou zijn, en die kans is groot, zich ten volle, maar dan ook ten volle bewust zal tonen van de zware last en de zware verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust, om samen met die andere grootmacht, Duitsland, de Europese kaart te trekken. En natuurlijk zijn er bedenkingen. Niemand weet hoe het krachtenveld eruit komt te zien in het parlement, wat enige tijd later in Frankrijk wordt gekozen. En natuurlijk zijn er uitspraken geweest in verkiezingstijd. Maar ik denk dat die verantwoordelijkheidszin, dat verantwoordelijkheidsbesef, het verre zal winnen van de wens om een eigen koers te gaan. Omdat de prijs die daarvoor zou moeten worden betaald, ook door Frankrijk zelf, wel eens heel hoog zou kunnen zijn. Als Frankrijk zou kiezen voor een meer onafhankelijke koers ten opzichte van Duitsland, betekent dat al heel snel dat de waardering die in Frankrijk bestaat, ook bij rating agencies en noemt u maar op, heel snel zal dalen. We hebben gezien natuurlijk nu al de laatste dagen en weken een aantal ontwikkelingen in de spreads, in de renteverschillen tussen Berlijn en Parijs. Daar zit ook voor een deel natuurlijk een marktgedrag bij. Er zitten bepaalde speculaties ten aanzien van de mogelijke uitkomst van verkiezingen. Dus daar word ik niet zo vreselijk bezorgd van nog. Maar dat wordt andere koek als er straks na de Franse verkiezingen een geheel eigen koers ten opzichte van Duitsland zou worden gekozen. Daarvoor zou Frankrijk zelf wel eens een hele hoge prijs kunnen moeten betalen. En ik denk dat ook dat besef heel snel in het Élysée zal doordringen, ook als er een nieuwe bewoner is. Wat ik overigens persoonlijk hoop.
Ik had hier een vraag voorin.
Willem van Hasselt, Buitenlandse Zaken. Een vraag voor de heer Saas en een vraag aan u beiden. Meneer Saas, het verdrag en het pakket wat sinds het aantreden van de heer Van Rompuy opgebouwd is in 2 jaar tijd. Hoe beoordeelt u dat ten opzichte van uw criterium? Je moet, als je geen politieke unie hebt, het verdrag heilig in acht nemen. En de vraag aan u beiden is, wat mij heeft geïntrigeerd, en ik herinner me zelfs een keer dat ik weer Wellink daar kort na de start van de EMU zijn verbazing heb over horen uitspreken, toen hij was net aangetreden. We kenden vroeger in het Nederlandse stelsel een regelmatig overleg tussen de minister van Financiën en de centrale bankier. Wat daar besproken werd, was informeel en vertrouwelijk of geheim, neem ik aan. Maar als ik me het goed heb, had de minister van Financiën bij zich een recht van aanwijzing. Dat nooit gebruikt is misschien. Maar goed, in het Nederlandse stelsel had dat toch een subtiele rol. Nou, op Europees niveau kon dat niet worden herhaald. Dus de ECB-president is de meest eenzame institutionele figuur in Europa. Heeft... Ja, er is een voorzitter van de Eurogroep, maar dat is niet de minister van Financiën met het transnationale gezag. Nou, en zo, ja, zo ga je weer. Maar is dat een gemis of is dat een naïeve vraag? Dank.
De afspraken die onder leiding van de heer Van Rompuy zijn genomen, zijn denk ik heel nuttig en heel nodig, maar ze zijn niet voldoende. Ik geloof dat ervaring heeft geleerd dat afspraken, dit soort afspraken, als ze gaan knellen, alleen maar worden nageleefd als daar of een vorm van dwang achter zit van de markt. Daarom heb ik daarnet gezegd dat wat je ook afspreekt, je die vorm van marktwerking niet zult kunnen missen. Maar daarnaast geloof ik dat ook onmisbaar is een politieke motivatie die nu ontbreekt. En het lijkt mij dat die politieke motivatie alleen maar zou komen bij een hervatting van het integratieproces. Ik weet niet of hij dan echt komt, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zonder dat niet komt. En zonder die politieke motivatie zie ik niet gebeuren dat die afspraken, hoe goed en hoe nodig ook, echt adequaat zullen worden nagekomen als ze gaan knellen. Over de aanwijzing. Graag degene die vroeger een aanwijzing had kunnen geven.
Ja, laat ik om te beginnen zeggen dat mijn voorganger als minister-president, oud-premier Lubbers, nog niet zo lang geleden een lans heeft gebroken voor uiteindelijk ook het toegroeien naar een minister van Financiën Europees. En een soortgelijk geluid hebben we een aantal maanden eerder ook gehoord van de heer Trichet. Voordat hij terugtrad als president van de Europese Centrale Bank. In een soort langere termijn visioen. Was dat niet bij de aanvaarding van de Karel de Grote prijs geweest? En ik geloof het wel, in Aken. Institutioneel, hoewel we daar nog ver vandaan zijn. Maar institutioneel is daar veel voor te zeggen. Dan praat je natuurlijk ook over een andere Europa. Dan praat je dus over een Europa dat een andere vorm van politieke samenwerking laat zien. Ik ben trouwens van mening, ik kom straks op die aanwijzingsvraag nog even terug, maar trouwens van mening dat het proces van politieke integratie toch sluipenderwijs al verder gaat dan menigeen zich bewust is. Als je ook ziet wat er vandaag de dag al aan Europese instituties, ook aan communautaire instanties zoals de Europese Commissie, is overgedragen aan bevoegdheden. Ook ten aanzien van het geven van aanwijzingen op het gebied van economisch beleid en economische beleidscoördinatie. De eerste belangrijke testcase, denk ik, zal al zijn over een paar maanden. Als men onder aanvoering van Olli Rehn, de Europese commissaris voor dit soort onderwerpen, economisch beleid en begrotingsbeleid, dus aanwijzingen kunnen worden gegeven of adviezen kunnen worden uitgebracht in het openbaar over de afzonderlijke lidstaten, ook over een grote lidstaat als Frankrijk. Zal de Europese Commissie met die nieuwe bevoegdheid die men nu heeft, op basis van wat de afgelopen tijd is besloten, ook durven omgaan, ook niet alleen richting kleinere landen, maar ook richting grotere landen. Zal men dus als het ware die confrontatie, als het nodig is, ook durven aangaan. Ik hoop dat dat wel zo zal zijn. Dus er zijn al meer politieke bevoegdheden aan het Europese niveau toegekend. Ook daar waar het gaat om communautaire instanties. Maar er zou een pleidooi kunnen worden gevoerd voor meer op een langere termijn. En daar zou ook bij horen dat je op den duur toegroeit naar een Europese minister van Financiën, zoals Trichet en ook oud-premier Lubbers heeft bepleit. Nu de aanwijzingsbevoegdheid. Die Europese minister van Financiën is er dus niet. Het zijn nu andersoortige figuren die een Europese verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het financieel beleid dragen. In Nederland heeft natuurlijk die aanwijzingsbevoegdheid ook alleen maar bestaan bij de gratie van het feit dat die nooit hoefde te worden benut. Dat is ook wel interessant altijd, zoiets. Dat is een soort finale. Of ik dat nou was geweest om minister van Financiën, of een van mijn voorgangers, of een van mijn opvolgers. Du moment dat je daar aan publiek, uiteraard doe je dat aan publiek, gebruik van maakt, van die wettelijke bevoegdheid over een aanwijzing te geven aan de president van notabene de onafhankelijke centrale bank. Dan heb je dus, dan heb je nog net geen constitutionele crisis, maar je zit er dichtbij. Dus dat is, dat is natuurlijk op zichzelf een mooi artikel. Dat is een artikel in de bankwet die dat, jij weet dat natuurlijk precies welk artikel dat was ook, hè, van de bankwet van 1948. Vast wel, ja, als je dat zegt. 26. Nou, als je dus artikel 26 van de bankwet zou gebruiken om al publiek aan de president van de centrale bank een aanwijzing te geven en te zeggen, nee, gij zult de rente nu niet met niet met een 0,5% aanpassen, maar met je moet het met 0,75% of met een vol procent doen. Dat is, of op andere terreinen, dus publieke aanwijzingen, dat is dus onbestaanbaar. Dus van het bestaan van die mogelijkheid, waar ook nooit aan hoefde te worden gerefereerd, echt niet zo dat ik dan met Wim Duizenberg om de tafel zat en zei, zeg Wim, weet je nog wel dat ik wil, dat is allemaal sous entendu. Nou ja, er is wat voor te zeggen, maar als je dus heel ver vooruit probeert te denken over hoe het op den duur in Europa zou moeten zijn, zou er wel wat voor te zeggen zijn om in die richting ook in Europa te denken. Ik weet niet wat daar dan weer precies voor moet worden veranderd. Het zal vast in verdragen en verplichtingen, maar een vergelijkbare verhouding is wel interessant. Andere landen hadden natuurlijk een andere oplossing. Die hadden, afgezien van de Bondsrepubliek, maar dus de landen met een meer onder instructie van de politiek staande bank. Die hadden natuurlijk een ganz andere constellatie. En terecht is daar ten tijde van de Maastricht-onderhandelingen al 20 jaar geleden ook zo'n zware zaak van gemaakt. We hebben de Duitsers echt a tori a travers gesteund. Niet omdat we de Duitsers van dienst wilden zijn, maar omdat ze gewoon het goede standpunt hadden. De Bundesbank was compleet onafhankelijk van de politiek. De Nederlandse bank was compleet onafhankelijk, ondanks die van die aanwijzingsbevoegdheid van de Nederlandse politiek. En zo hoorde en hoort het ook in Europees verband te zijn. En soms zie je alweer verladen van die discussie opkomen in bepaalde uitingen die rondom wat de ECB wel of niet zou moeten doen. Trouwens, nu ik toch aan het woord ben, nog één woord aan de heer Willems, die mij net vroeg over waar zou Duitsland soepeler kunnen zijn. Ik vind op het punt van het noodfonds, waar nu met heel veel moeite op het laatste moment dan in Kopenhagen een akkoord is gemaakt, door allerlei dingen ook nog weer bij elkaar op te tellen, waardoor het wat groter lijkt dan het feitelijk is. Ik vind dat, hoewel men met het Bundesverfassungsgericht te maken heeft, hoewel men ook met de publieke opinie en met de Bondsdag te maken heeft, meer begrip zou moeten tonen. En niet pas als de afgrond weer net in zicht is. Ja, die afgrond willen we niet invallen. Dus nu gauw gaan we weer wat doen om te voorkomen dat we erin vallen. Visie zou moeten ontwikkelen bij het optuigen van een noodfonds wat werkelijk voldoende groot is om structureel en die positie te vervullen die nodig is om te voorkomen dat snel andere lidstaten na Griekenland en wat erop volgt weer in de onoplosbare problemen komen. Excuses voor de lang uitgevallen.
Ga even naar de andere kant van de zaal.
Anton Hakemulde, adviseur van banken, laat ik het dat gedeelte maar noemen. Zou u wat in willen gaan op wat ik constateer, namelijk dat in het eurogebied het monetair beleid nauwelijks meer scherp geslepen wapens heeft. Devaluatie, revaluatie wil men eigenlijk niet. Het rente die zit ongeveer rond de nul, daaronder kan men niet. Iets daarboven wil men niet meer eigenlijk. Dus ook dat wapen is wat afgesleten. En dan hebben we dus ook nog het interveneringsbeleid. Ja, daarvoor hebben we eigenlijk niet voldoende middelen meer. En ik wilde ook nog even u prijzen voor waar u op zet. Dat een noodfonds, dat zou zeker 2000 moeten worden of 2500. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren, want anders blijven we modderen. Maar dat is even terzijde.
Uw vraag was aan de heer Saas of aan de heer Kok? Aan beide heren, aan beide, ja.
Nou, het kernprobleem van het monetaire beleid is natuurlijk dat je één beleid hebt voor de hele groep, het one size fits all. En dat werkt als er een redelijke mate van homogeniteit zou zijn tussen de deelnemende landen. Daar ging in wezen ook de hele conceptie van uit. Als je een zo sterke mate van heterogeniteit hebt als we nu hebben, dan heeft het monetair beleid een eigenlijk onoverkomelijk probleem. Wat het ook doet, het is voor de een te krap en voor de ander te ruim. En daar zullen de gevolgen geleidelijk aan voelbaar van worden. Het te ruime beleid, te ruim voor Duitsland. Zal, denk ik, op een gegeven moment bij Duitsland moeten doorwerken. Dat is ook de reden waarom de Duitsers zo huiverig zijn om ook nog eens op het gaspedaal van van het budgetair beleid te trappen. De impliciete regel van dit systeem was dat waar het beleid te ruim was voor sommige landen, het budgetaire beleid dat zou compenseren, en waar het te krap was voor andere landen, het budgetaire beleid het daar zou compenseren. En dat gebeurt niet. Dat leidt tot allerlei problemen. De Spanjaarden zijn op die manier in de problemen gekomen. Hun overheidsfinanciën waren helemaal niet vergelijkbaar naar die van een land als Italië of Griekenland. Maar het monetaire beleid was veel te ruim. Daardoor konden die zeebellen ontstaan. En ze hadden dus een veel krapper budgetair beleid moeten hebben ter compensatie daarvan. Met overschotten. Dat hadden grotere overschotten nog dan ze al hadden. En dat is niet gebeurd. Of het zou hebben geholpen, weet ik niet. Maar op die manier moeten die twee instrumenten, denk ik, in zo'n monetaire unie samenwerken.
Geldt het ook niet, meneer Saas, voor de huizenbel in Nederland? Wat u net zegt over Spanje. Geldt het ook niet in zekere mate voor Nederland met die bel in de woningmarkt? Die toch ook een onevenwichtigheid in onze financiële economie is. Hoe kijkt u daar tegenaan? En ook meneer Kok, die altijd als premier, ook zoals eigenlijk alle premiers die ik heb gekend, tegen aantasting was van de hypotheekrenteaftrek.
Nou, laat ik daar als oud centraal bankierman maar mee buiten houden. Hier zitten de
standen. Ja, er zijn altijd vormen van bescheidenheid die mij een beetje achterdochtig maken. Maar dit terzijde. Nee, in de eerste plaats denk ik dat het heel goed is om naast het antwoord wat de heer Saas gaf op de monetaire vraag, toch ook te zeggen dat de verschillen in kracht van de reële economie in Europa natuurlijk een majeure factor zijn. En ik denk dat het van groot belang is wat er nu gebeurt. Dat moeten we ook niet onderschatten. Er wordt in hoog tempo en soms misschien een te hoog tempo, omdat er wel heel veel wordt gevraagd van de spankracht van samenlevingen. Ook van de spankracht van de democratie, waar ik eerder over sprak, ook in mijn inleiding. In hoog tempo wordt er natuurlijk een aantal hervormingen en vernieuwingen doorgevoerd die erop gericht zijn en ook tot resultaat zullen hebben dat economieën die ver achter waren komen te liggen qua toekomstbestendigheid, qua verdienvermogen, zoals er tegenwoordig geloof ik wordt gezegd, in plaats van concurrentiekracht, hebben daar natuurlijk ineens nieuwe begrippen voor, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Waardoor landen in zuidelijk Europa en regio's in zuidelijk Europa door het opengooien van markten, door het wegnemen van monopolies van vrije beroepen, categorieën van vrije beroepen, door moderniseren van de arbeidsmarkt. Dus veel meer worden bijgetrokken in vergelijking tot de Noord-Europese landen die vaak op die terreinen al veel verder waren. En ik denk dat wat voor monetair beleid er ook wordt gevoerd, als dat steeds als het ware geïsoleerd blijft van wat macro-economisch nodig is, wat ook in het functioneren van de economie nodig is om economieën gezonder te maken, Dat moet daar dus niet van los worden gezien. Dat moet met elkaar in verband worden gebracht. Vandaar dat ik ook in mijn inleiding sprak over de relatie naar de Lissabon-strategie. Die heeft dus jammerlijk gefaald omdat het te lang aan effectieve instrumenten heeft ontbroken. En het blijft natuurlijk altijd heel moeizaam om te moeten accepteren dat Brussel, zoals het dan in het woordgebruik heet, leest, de Europese Commissie, iets te zeggen, iets wezenlijks te zeggen gaat krijgen over de mate van hervormingen die in lidstaten plaatsvinden. Dat kan op de woningmarkt betrekking hebben, dat kan op punten als van pensioenen of pensioenleeftijd betrekking hebben. We zien nu nog steeds natuurlijk een hele staalkaart in Europa van verschillen tussen landen onderling. Wat betreft de pensioenleeftijden waarop mensen met pensioen gaan. Linksom of rechtsom, zeker als je over de eurolanden praat. De budgettaire consequenties van dat alles drukken op een munt die ons aller munt is. Dus linksom of rechtsom hebben we daar allemaal mee te maken. Dus we ontkomen er niet aan, vind ik althans. Om, als je het echt goed meent met die munt en ook goed meent met Europa en ook goed meent met de toekomst van Europa, om dan te aanvaarden dat sterkere bevoegdheden ook op dat terrein, op dat terrein van macro-economisch beleid en economische hervormingen, aan de Europese Commissie, aan Europese instanties worden gegeven. En dat bekt altijd lekker zolang het over andere landen gaat. Want natuurlijk, dan moet de Europese Commissie ook nog eens recht op gaan zitten om die Grieken eens even de waarheid te vertellen. Of die Italianen eens even een poepje te laten braken. Maar zodra het natuurlijk gaat over aanwijzingen die eventueel ook je eigen land zouden kunnen raken. En misschien raken ze op een moment zelfs ook nog wel Duitsland. Hè? Stel je voor. En dat gaat ook nog een keer gebeuren. Dat ze gaan zich dan ook over Duitsland uit. Ja, dan wordt het anders natuurlijk. Die eigen burgers vinden dat prachtig. Als er Europese instanties zijn die luie Zuid-Europeanen de les lezen. Maar nu moment dat men de euvele moed heeft om iets te vertellen over hoe het bijvoorbeeld bij ons moet. Hè, dan zeggen we, ja zeg, bemoei je met een ander. We kunnen dat keurig. We hebben altijd zaken ook goed op orde gehad. Dus daar is nog een hele weg te gaan. En ik vrees dat we niet zoveel tijd hebben om die weg af te leggen. Om die cultuurschok als het ware ook mogelijk te maken. Dat mensen werkelijk gaan begrijpen. Dat ook tussen hun oren gaan accepteren. Dat in een Europa, in een Europese Unie. In een Europese Unie die ook meer politieke integratie laat zien. Die het werkelijk, het hele proces de goede kant op. Dat daar bevoegdheden bij Europese instanties moeten liggen. En dat is nu op papier ook allemaal gedaan. Dus Olli Rehn heeft die bevoegdheden. Die bevoegdheden liggen nu bij de Europese Commissie. Maar nu komt het moment van de waarheid. Maar ook het moment van de waarheid voor een populatie zoals de Nederlandse. Om als er eens een keer dingen worden gezegd die ons niet zo goed uitkomen. Om dan ook daar rekening mee te houden. En niet onmiddellijk van ons af te praten zo van ja zeg bemoei je met een ander. De test is wat dat betreft ook nog komende. De jury is out. Voordat we zullen weten hoe dat gaat. Maar het moet wel gebeuren.
Dat zal veel van de overtuigingskracht vragen van de politici ook. En dat zal ook een breed draagvlak nodig hebben.
En ook lef van de politici. Lef om te durven zeggen dat datgene wat op Spanje of op Portugal of op Italië van toepassing is. Dat onder omstandigheden ook op Nederland van toepassing kan zijn. En dan moeten dan ook nationale politici voor durven staan en zeggen dat ook nodig is om die gezamenlijke weg naar een sterk Europa te kunnen afgaan.
Hoe beoordeelt u in dit verband de slagvaardigheid van in de Nederlandse politieke situatie van het kabinet?
Nou, laat ik mij daar nu, de heer Saas zei net, wat is als oud-bankier ergens buiten wilde houden, laat ik hier als oud-politicus even het zwijgen te doen.
Ja, Luc Verheij, Raad van State en Universiteit Leiden. Deze debattenreeks heeft de titel meegekregen De Staat van de Democratie. En daar had ik een vraag over. U heeft beide gesproken over de noodzaak van politieke integratie in de Europese Unie. Ik denk dat de heer Kok gelijk heeft dat dat proces van politieke integratie sluipenderwijs al veel verder gaat dan velen vermoeden. Waar eigenlijk betrekkelijk weinig over gesproken wordt, dat is over de rol van parlementen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het recente stabiliteitsverdrag, dan zie je eigenlijk dat de rol van parlementen betrekkelijk marginaal is, als ik dat zo mag zeggen. De rol van het Europees Parlement heeft niet een duidelijke positie gekregen in dat verdrag. Je kunt denk ik ook ernstige vragen stellen over wat nationale parlementen zouden kunnen doen in een situatie die we nu hebben. Mijn vraag zou dus eigenlijk zijn aan beide sprekers. Hoe ziet u dat met het oog op de toekomst en ook met het oog op de noodzakelijke democratische legitimatie, waar denk ik de heer Kok terecht met de nodige zorg ook over heeft gesproken. Dus mijn vraag zou zijn, hoe ziet u een rol weggelegd voor parlementen, Europees dan wel nationaal? Wat zou er op dat punt moeten veranderen? Of zouden we onze kaarten vooral eigenlijk moeten zetten, ook mede uit het oogpunt van slagvaardigheid, op de positie van de Europese Raad, waar ook de regeringsleiders zitten, die namens de lidstaten zaken voor elkaar moeten krijgen? Dat is mijn vraag.
Over die institutionele kant durf ik niks te zeggen. Ik vind dat zo'n ingewikkeld probleem. Dat laat ik graag aan mijn buurman over. Ik wil wel iets zeggen over die sluipende politieke integratie. Ik heb daarnet al gezegd dat naar mijn mening een gemeenschappelijke munt alleen maar duurzaam kan zijn bij een voortgaande politieke integratie. Ik bedoelde geen sluipende politieke integratie. Je kunt, denk ik, een dergelijke structurele verandering niet doorvoeren terwijl de bevolking toevallig eventjes de andere kant uitkijkt. Men zal precies moeten weten wat er gebeurt en men zal daarvoor moeten kiezen. En anders gaat, denk ik, vroeg of laat deze zaak spaak lopen. Ik geloof dan ook dat de moeilijkste opdracht voor de politici niet is hoe ze institutioneel de verhouding tussen Europees en nationaal parlement regelen, maar hoe ze draagvlak weten te creëren, wat tot nu toe niet gebeurd is, draagvlak te creëren voor die gemeenschappelijke munt en voor zijn implicaties. Ik heb altijd begrip gehad voor het feit dat het kabinet van de heer Kok dat op dit punt sterk verdeeld was. De heer Kok heeft met zoveel woorden gezegd dat hij de gemeenschappelijke munt zag als een stap in de richting van verdere politiek. De minister van Financiën in hetzelfde kabinet zei precies het omgekeerde. Die zei met hem eigen tact dat de verhalen dat de euro ook een politieke kant moest hebben, grote onzin en flauwekul was. Einde citaat. En dat de euro op zichzelf stond. Dus ik kan me dan indenken dat zo'n kabinet niet in een positie is om het nodige draagvlak te creëren. Maar dat moet er wel zijn, wil de zaak duurzaam kunnen zijn. En dat vind ik dus de grote opgave van de politiek, waar bijna alle landen, misschien alle landen, tot nu toe in gefaald hebben. Vandaar de enigszins sceptische geluiden die u van mij hebt gehoord.
Ja, dat is dat is om stil van te worden. Wat dat betreft zijn we nu een stuk beter af. Wat betreft draagvlak voor Europa. Hè? We gaan hier niet een. Niet een cabaretachtige toestand van maken. U stelt een hele intrigerende vraag, vind ik. In de eerste plaats bedoelde ik met sluipende integratie niet dat het stiekem gebeurt, maar gebeurt sluipend in een langzaam tempo, ook in de vorm van allemaal openbare beslissingen die door de Europese Raad zijn genomen in de afgelopen tijd. Het Europees Parlement heeft daar trouwens ook nog weer een belangrijke rol bij gespeeld in het sixpack. De Europese Raad heeft dus een aantal verdergaande bevoegdheden. Zowel op het punt van begrotingsdiscipline als ook op het terrein van economische beleidscoördinatie bij communautaire organen gelegd. Dat is op zichzelf ook het interessante, pikante van wat op dit moment zich voltrekt. Ik hoorde daar gistermiddag in dezezelfde stad de heer Van Rompuy over spreken. Die zei, ook geplaatst voor die vraag, ja, moeten we nou eigenlijk de kant van de communautaire weg op om de politieke integratie verder te verstevigen? Of moeten we het weg op van de intergouvernementele samenwerking? En hij zei, ja, daar moet je een beetje pragmatisch mee omgaan, want nota bene, hebben de afgelopen half jaar, afgelopen jaar, onder in het kader van raadsbesluiten, dus van intergouvernementele besluiten, hebben we juist een aantal verdergaande bevoegdheden bij een communautaire instantie, zijn de Europese Commissie neergelegd op het terrein van zowel begrotingsdiscipline als ook economische beleidscoördinatie. En daar heeft hij gelijk in. Ik zou puur persoonlijk opnieuw, en politiek zou ik, als ik moest kiezen, als ik het voor het zeggen had, zou ik kiezen waar het gaat om het verder brengen van de politieke integratie in Europa voor de communautaire weg. Omdat ik vind dat die communautaire weg eigenlijk ook het meest zuiver is, ook in termen van organiseren van democratische legitimatie. Daar hoort dan ook een grotere rol van het Europees Parlement bij. Bovendien heeft de intergouvernementele route in het verleden laten zien dat daar heel vaak afspraken mogelijk zijn die vervolgens dan door regeringsleiders en staatshoofden toch weer worden genegeerd op het moment dat het op implementatie van die afspraken uitkomt. Kijk wat er met het stabiliteitspact is gebeurd. Daar is juist de intergouvernementeel niet correct en niet juist gehandeld op een aantal gebieden. Ik heb alleen één probleem. Ik zeg het u maar heel eerlijk. Ik weet niet of op dit moment, afgezien van de stappen die nu er in de richting van versterking van de communautaire instituties al gemaakt zijn via de economische beleidscoördinatie en de begrotingsdiscipline. Ik weet niet of in de huidige mindset van de Europese publieke opinie en het electoraat het mogelijk zal zijn op een afzienbare termijn voldoende draagvlak te creëren voor die, in mijn ogen, koninklijke weg, in mijn ogen te verkiezen weg. En het zou dus best kunnen zijn, maar de heer Saas zegt, de heer Kok weet daar meer van, ik weet daar ook niks van, want het is gissen. Maar het zou dus best kunnen zijn dat verdere stappen vooruit in de richting van het versterken van de politieke integratie, die absoluut nodig is. Dak van Maastricht, wat dus een lekkend dak was, waar het ging om de politieke component, moet nu een sluitend dak zijn. En daar biedt op zichzelf wrang genoeg deze crisis ook kansen voor om dat misschien alsnog mogelijk te maken. Maar het zou best kunnen zijn dat er meer draagvlak bestaat op de korte termijn om de intergouvernementele route te gaan en te bewandelen dan voor een constitutionalisering, een communautarisering van de politieke integratie. En dat zeg ik met tegenzin, omdat het dus, zoals gezegd, niet mijn voorkeur heeft. Maar ja, soms moet je in de politiek wel eens dingen doen die misschien niet ideaal zijn, maar wel je een stap verder brengen. En ik spijt me dat ik uw vraag, die heel relevant is, ook met niet veel meer dan deze vraag in de ogen kan beantwoorden. Maar ik leg u mijn dilemma gewoon voor. En ik vind alles zou... niets is slechter dan, omdat het allebei moeilijk is, er maar van afzien. Ik bedoel, voor mij staat dan, en dat vond Salom dan blijkbaar niet, maar ik dan wel, nog steeds. Ik heb nog steeds mijn hoop gevestigd op een niet alleen monetair en economisch, maar ook politiek meer geïntegreerd Europa. En daarvoor moeten stappen worden gezet. En ik vind dat alles wat dienstbaar is aan het bereiken van dat resultaat, instappen, in tussenstappen, moet worden gedaan. En dat we op zoek naar het allerbeste ook het betere niet moeten verwaarlozen. Dus dat is dus eigenlijk het dilemma. En ik zou zo graag willen dat er misschien ook iets meer politiek debat zou gaan ontstaan geleidelijk aan, publiekelijk, over de vraag, willen we dat eigenlijk wel en hoe willen we dat? En dan wordt misschien ook duidelijker de nu wat onderhuidse verschillen van mening die daaromtrent bestaan. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat Nederlandse politieke debat er dan uit zou gaan zien.
Misschien mag ik nog één zin hieraan toevoegen, dat die onzekerheid de heer Kokje zo duidelijk en overtuigend naar voren brengt, natuurlijk ook een rol moet spelen bij diegenen die de besluiten moeten nemen over nog weer meer geldcreatie. Wat immers dan ook de positie van de Europese Centrale Bank verder in het geding kan brengen.
Dames en heren, met deze twee mannen van gezag vliegt de tijd. De heer Kok heeft straks dringende bezigheden elders. Dus ik zou toch, niet iedereen is aan zijn trekken gekomen helaas, nog één vraag.
Daar ben ik dan zeer mee vereerd. Dank u wel, voorzitter. Afgezien van het draagvlak wat er al of niet bestaat, is toch puur rationeel gezien de consequentie van wat u bepleit niet dat je naar een federatie gaat. Ik kan me een Europees ministerie van Financiën ook niet zo goed voorstellen buiten een federatie.
Ja, what's in a name? Ik vind de Unie, het woord Unie al eigenlijk een afzwakking ten opzichte van de gemeenschap. Europese gemeenschap, daar voel je je bij thuis. Unie zegt eigenlijk niks. Je bent wel lid van een gemeenschap, een lid van een Unie. Federaal is zo beladen. Over het federale Europa. Ik bedoel, sommige mensen zijn nog steeds van harte voorstander van dat federale Europa. Maar het is zo belast en beladen. En de problemen die we op de korte termijn op onze weg zijn, zijn zo complex en zo weerbarstig. Ik zou het eventjes niet in het zoeken van het mooiste begrip willen zoeken nu.
Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van deze bijeenkomst. Mijn indruk is dat Europa misschien dan nog niet in de harten zit, maar al wel steeds meer in de hoofden. En ik wil de beide sprekers voor hun bijdrage aan dit permanente debat hartelijk danken.